De Inktpodcast van Patrick Passant is een serie experimenten in audio en literatuur.
Uit alles wat ik van deze ellendelingen heb kunnen zien, moet ik naar waarheid constateren dat ik de indruk had dat ze het meest verdorven, hypocriete, wraakzuchtige, bloeddorstige en demonische mensenras waren dat de aarde bevolkt. Het is duidelijk dat ze geen genade voor ons hadden gekend wanneer ze ons te pakken hadden gekregen.
Welkom bij de Inktpodcast 14.
De ontdekking van Antarctica. Fictie over de Zuidpool en verder.
Vandaag dalen we af naar het verre zuiden. Tussen de tijd dat de Brit James Cook in 1775 Antarctica bijna ontdekte, maar net niet helemaal, en 1911, toen de Noor Roald Amundsen als eerste mens de geografische Zuidpool bereikte, ligt een flinke periode waarin het zesde continent vooral een plaats had in de fantasie. Er waren vermoedens, oude kaarten die een aanwijzing vormden voor het bestaan van land in het uiterste zuiden. Misschien een continent, misschien slechts een enorme ijsklomp. Ik ga eerst even de historische context schetsen van de ontdekking van Antarctica. Beknopt, echt waar, ik beloof het. Daarna duiken we het diepe en koude water van de fictie in. We reizen mee met de schrijvers die in hun gedachten als eerste de grote ijsbarrière passeren, en we gaan kijken wat er aangetroffen wordt. Warm water, grote gaten, anti-imperialistische strijders uit India, bleke mannetjes die heel hoog kunnen springen, zwarte mannetjes met snode plannen, nazi's, heel veel zeehondjes en een chagrijnige potvis. En tenslotte gaan we nader in op een tweetal mannen dat fanatiek achter het bewijs aangaat voor hun theorie dat de aarde hol is. De een zoekt het in fictie, de ander in de werkelijkheid. Is er wel of niet een continent voorbij Terra Australis? Is er, verder dan Abel Tasman ooit kwam, land in het zuiden? Er zijn kaarten waarop dat land staat aangegeven en waarvan niet duidelijk is hoe die cartograaf aan die kennis kwam. Fabel of waarneming? In Europa leidde dat soort vragen ten tijde van de verlichting ertoe dat de Britse admiraliteit een definitief antwoord verlangt en Sir James Cook met twee schepen die kant op stuurt. Op 17 januari 1773 is Cook de eerste mens die per schip de Poolcirkel overschrijdt. Daar blijft het echter bij. Cook vindt alleen maar ijsbergen. Het lukt niet om verder zuidwaarts te varen. Maandenlang probeert hij de ijsbarrière te penetreren, maar hij moet opgeven en overwintert in Nieuw-Zeeland. De twee zomers erna heeft hij ook geen geluk. Hij komt niet door het pak ijs. De ijsbergen die hij tegenkomt bestaan uit zoet water. Het is dus geen bevroren zeewater. Ook ziet hij vogels vliegen waarvan hij weet dat ze land nodig hebben om zich voort te planten, maar hij krijgt het niet te zien. Zonder dat hij het weet, vaart hij om heel Antarctica heen, zonder er in 3 jaar maar een glimp van te zien. Een groot deel is botte pech. De 18e eeuw was een verdomd koude eeuw, een kleine ijstijd, en het pakijs kwam vele malen verder dan normaal. In 1775 ontdekt hij de South Sandwich Islands en keert dan terug. Hij concludeert:
ik ben op hoge breedte rond het zuidelijk halfrond gevaren en wel zodanig dat ik onomstotelijk heb bewezen dat er geen continent ligt. Of het moet in de buurt van de Pool zijn en dus onbereikbaar voor zeevaarders.
Wat hij wel signaleert, is dat er aardig wat zeehonden en walvissen in de zuidelijke wateren te vinden zijn. Dus als er geen land te ontginnen is, dan moet de zee er maar aan geloven. Vanaf 1778 trekken zeehondenjagers in grote getalen naar South Georgia. De jagers komen van Groot-Brittannië, Frankrijk, New South Wales, dat is nu Australië, Tasmanië en de Verenigde Staten. Vooral de stad Nantucket is er beroemd om geworden. Nadat ze alle noordelijke wateren leeg hadden gejaagd, trokken ze naar het zuiden. Binnen enkele jaren moeten honderdduizenden zeehonden, zeeolifanten en pinguïns eraan geloven. en op zoek naar nieuwe jachtgebieden ontdekken zeehondenjagers soms onbekende eilanden. De meeste worden angstvallig geheim gehouden om geen concurrerende raiders te lokken. En zo is het mogelijk dat zeehondenjagers als eerste voet aan Antarctische grond zetten. Er is dus een ontdekkingsreiziger jarenlang bezig om iets te ontdekken, iets dat hij niet bereikt. Maar uiteindelijk kan hij zelfs niet met zekerheid beweren dat het niet bestaat. Nou, dat lijkt me een beproefde recept om allerlei mensen heel nieuwsgierig te maken en hun eigen verzinsels op los te laten. Sterker nog, er zijn hele religies gebouwd op dat concept. En zelfs als je niet in het bestaan van een nieuw continent gelooft, kan je toch het idee hebben dat er iets is. De ijsvlakte als hagelwitte canvas waar je allerlei voorstellingen op kan projecteren. Ideaal voor vrij zwevende types waar een schroefje aangedraaid moet worden. Ook bekend als complotdenkers en schrijvers. Eerst maar de schrijvers. Jules Verne draait zijn hand natuurlijk niet om voor een verhaal over de Zuidpool. Als je ziet wat die man allemaal bij elkaar verzonnen heeft, tot aan de maan aan toe, dan kunnen de polen niet ontbreken. De Noordpool speelt een vrij prominente rol in bijvoorbeeld Reizen en lotgevallen van kapitein Hatteras. De twee delen de ijswoestijn en de Engelsen aan de Noordpool. Maar de Zuidpool komen we eigenlijk alleen maar tegen, denk ik, maar ik kan best wat over het hoofd hebben gezien, in een van zijn bekendste werken, 20.000 mijlen onder zee. Even opfrissen. In dat avontuur reizen professor Aronnax en zijn assistent Koenraad samen met de eigenwijze harpoenier Ned Land in 1868 mee met de Nautilus, een onderzeeboot die zijn gelijke niet kent. Vrij letterlijk ook, want de eerste duikboten werden pas in de Amerikaanse Burgeroorlog, die van 1861 tot 1864 dus, zelfvoorzienend en geheel elektrisch, monsterlijk groot. De Nautilus is het eigendom van kapitein Nemo, een wat troebel personage, enerzijds maritiem onderzoeker en anderzijds India's anticoloniale vrijheidsstrijder. En om zijn geheim te bewaren moeten de drie met hem meereizen. Tijdens deze lange tocht van zo'n 80.000 kilometer doen ze onder andere de verzonken stad Atlantis aan, vechten ze met een kraak, dat is een reuze inktvis, en leert Nemo ze van alles over het leven in en onder water. Zo wijst hij er al op dat de bandeloze jacht op walvissen dient te stoppen, omdat anders binnen afzienbare tijd de laatste walvis uit de oceaan verdwenen zal zijn. Maar dat geldt dan weer niet voor potvissen, die Nemo met liefde vernietigt, om vervolgens de melk uit hun tepels te halen. Dat smaakt net als koemelk.
Als ze zuidelijker gaan, stuiten ze op de grote ijsbank die ook Cook tegengehouden had.
Ja, antwoordde de Amerikaan. Men weet toch wel wat er achter die ijsbank is? Wat dan, vroeg ik. Ijs en nog eens ijs. Je bent er zeker van, Ned, antwoordde ik. Maar ik nog lang niet en daarom zou ik het eens willen onderzoeken. Mijn heer, zei de Amerikaan, laat dat denkbeeld maar varen. We liggen hier voor die ijsbank en u, nog kapitein Nemo, nog zijn Nautilus kunnen hier verder. Of hij wil of niet, hij zal toch naar het noorden, naar het land van fatsoenlijke mensen, terug moeten gaan. Ik geef toe dat Ned Land gelijk had en zolang er geen schepen gebouwd worden die over ijsvelden varen, zal men voor die ijsbank blijven steken.
Maar dat is uiteraard buiten kapitein Nemo gerekend. Als je vastbesloten bent de imperialistische Britten uit je land te verdrijven, laat je je natuurlijk niet door wat ijs tegenhouden.
Wat voor een gewoon schip onmogelijk is, kan de Nautilus gemakkelijk. Als er aan de pool vaste land is, zullen we daarvoor blijven steken. Maar als we open water vinden, dan gaan we naar de pool zelf.
Het wordt nog aardig spannend, want de zuurstofvoorraad van de Nautilus ondervindt wat problemen, maar het lot is de reizigers goedgezind. Na kilometers ijs bevindt zich open zee. Gelukkig, de watertemperatuur is -3, er zijn vogels en heel veel vissen. Met een sloepje gaan ze aan land. Vulkanisch gesteente, zwavel. Dat had Jules Verne geleerd van een andere Zuidpoolreiziger, Ross, die twee werkende vulkanen, die hij de Terror en de Erebus had genoemd, had waargenomen. Heel veel vogels, sommige zo vet dat je alleen maar een pit in hun lichaam hoefde te draaien om ze aan te kunnen steken. Bij wijze van spreken dan, hè? Er worden in het boek geen vetganzen aangestoken, want dat zou Nemo nooit goedkeuren. Verder veel zoogdieren, zeehonden, zeeolifanten, walrussen. Ze beklimmen een hoge rots van porfier en basalt en beginnen hun positiebepaling.
De kapitein legde de hand op mijn schouder en zei: in 1600 kwamen de Hollanders door een zeestroom meegesleept tot de 64ste graad. De beroemde Cook dronk door tot 67 graden 30 minuten en in 1774 zelfs tot 71 graden 15 minuten. De Engelsman Weddell kwam tot 74 graden 15 minuten. En James Ross bereikte in 1842 78 graden 4 minuten. Maar ik, kapitein Nemo, heb op 21 maart 1868 de Zuidpool op 90 graden bereikt. En ik neem bezit van dit deel van de aarde dat als een zesde werelddeel kan gelden. In wiens naam, kapitein? In mijn naam, meneer. Toen hij dit zei, ontrolde kapitein Nemo een zwarte vlag, waar middenin een witte hoofdletter N was geborduurd. Toen keerde hij zich naar de zon, waarvan de laatste stralen aan de horizon zichtbaar waren, en riep: vaarwel, zon, verdwijn, schitterende dagvorstin. Verberg u achter deze vrije zee en laat een nacht van 6 maanden met zijn schaduwen over mijn nieuwe gebied neerdalen.
Oh ja, nog één dingetje, die Hollanders waaraan Nemo refereert, dat betreft het schip van Dirk Gerrits, de Blijde Boodschap, dat in 1600 na een storm zonder masten steeds verder zuidwaarts drijft. Het schip wordt opgebracht door de Spanjaarden, met wie we toen in oorlog waren, en de bemanning besluit de Spanjaarden niet te vertellen dat ze op 64 graden zijn geweest, waar ze land ontdekten. Ze maken er 57 graden van. En inmiddels is niet meer te achterhalen of Gerrits inderdaad 170 jaar eerder dan Cook de Poolcirkel overschreed en land waargenomen heeft. De bronnen spreken elkaar te veel tegen. En dan van de Fransman Verne naar de Amerikaan Edgar Allan Poe. Nog immer een veelgelezen auteur, wiens werk een aantal thema's kent die het universeel griezelig maken. De angst levend begraven te worden, voorspellende dromen, de dood van mooie vrouwen, verval en vervloeking. In zijn tamelijk productieve, doch vrij korte leven, schreef hij poëzie, verhalen en slechts één roman. En dat is The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket uit 1838. Een heerlijk verhaal vol enorm onrecht, onmenselijke ontberingen en een vleugje bovennatuurlijke onzin. We reizen mee met Arthur, een jonge man wiens toekomst er rooskleurig uitziet. Hij is het lievelingetje van een rijke opa en heeft een uitstekende school bezocht. Op zijn 16e komt hij in contact met Augustus, de zoon van een kapitein, die in hem de zucht naar avontuur wakker kust. Arthur sluipt aan boord van het schip van de vader van Augustus en verstopt zich daar. En wat een mooie en vormende reis zou moeten worden, die wel meer jonge mensen na hun middelbare school maken, ontaardt echter al snel in een strijd op leven en dood. Niet alleen wordt het schip overgenomen door muiters en wordt de vader van Augustus vermoord, maar dan dobbert het schip langzaam naar het zuiden en daar begint het pas echt goed los te gaan. Kijk, dit verhaal mag dan beginnen als een coming-of-age verhaal. Daarna wordt het al snel een zeeroversverhaal en nog wat later knikt het genre naar pure terror als de Zuidpool bewoond blijkt te zijn met tamelijk vijandige wezens.
Een verhaal, zo wil ik hier opmerken, waarbij in latere delen gebeurtenissen voorkomen die zo ver buiten de menselijke ervaringswereld vallen en daarom ook zo ver buiten de grenzen van wat voor de mens geloofwaardig is, dat ik me niet kan voorstellen dat er iemand is te vinden die alles wat ik te vertellen heb zal geloven.
De overlevenden van de muiterij doorstaan een moeilijke tijd waarin ze een van hun lotgenoten op moeten eten. Op het allerlaatste moment worden ze gered door een zekere kapitein Guy, die op zijn schip rondvaart op zoek naar pelsrobben. En om mij volstrekt onduidelijke redenen besluit hij tamelijk impulsief zuidwaarts te varen, om te kijken of hij verder kan komen dan James Cook ooit deed. De Vliegende Hollander komt voorbij, dat immense zwarte spookschip met een bemanning van rottende lijken, maar die laten ze lekker passeren. Ze komen bij de ijsmuur die Cook tegenhield, maar besluiten daar gewoon omheen te varen. Kijken of ze ergens door kunnen steken. En dan is het
14 januari. Deze ochtend bereikten we de westelijke rand van het ijsveld dat onze voortgang had belemmerd. En daarna kwamen we in open zee zonder een stukje ijs. Nadat we met 200 vadems hadden gelood, bleken we ons te bevinden in een zuidelijke stroming met de snelheid van 800 meter per uur. De temperatuur van de lucht was 47 graden Fahrenheit en die van het water 34 graden. We voeren nu zonder een belangrijke onderbreking naar het zuiden door. Er was op dat moment geen spoortje ijs te bekennen. Iedereen aan boord was er nu zeker van dat we de pool zouden bereiken.
Op 82 graden zuidenbreedte treffen ze een eiland aan dat ze Bennett Island dopen. Er zijn veel vogels, een enorme ijsbeer en het is erg aangenaam weer. Het eiland is onbewoond en ze trekken verder, de stroom en het briesje stuwen ze voort. Dan bereiken ze een kleine archipel van 8 eilanden, waar ze verwelkomd worden door 4 grote kano's gevuld met inboorlingen die nieuwsgierig maar niet zonder dreiging het schip naderen.
De wilden hadden ongeveer dezelfde gestalten als Europeanen, maar waren veel sterker en gespierder. Hun huid was gitzwart en ze hadden lang, dik en wollig haar. Ze waren gekleed in huiden van een onbekend zwart dier die er heel ruig en tegelijkertijd ook zijdezacht uitzagen.
De bewoners van het eiland, dat Tsalal heet, nemen hen mee naar hun dorp.
Bij iedere stap die we verder landinwaarts deden, raakten we er vaster van overtuigd dat we ons in een land bevonden dat essentieel verschilde van welk gebied dat ooit door beschaafde mensen was bezocht dan ook. Nergens zagen we iets waarmee we tot dan toe bekend waren geweest. De bomen leken qua groeipatroon op geen enkel gewas uit tropische, gematigde of koude noordelijke streken. Evenmin als die op de in door ons bezochte gebieden op een lagere zuidenbreedte. Zelfs de rotsen waren groter en massaler en anders van kleur en gelaagdheid. En de rivieren hadden, hoe absoluut ongeloofwaardig dat ook mogen lijken, zo weinig gemeen met die in gebieden met een ander klimaat dat we aarzelden om het water te proeven en het ons zelfs moeite kostte om onszelf te doen geloven dat het absoluut natuurlijke kwaliteiten bezat.
Heel erg veel antropologische interesse heeft Pim niet, maar met een kennisblik die maar nauwelijks past bij een jongen van 17, 18 jaar, vallen hem de vrouwen wel op.
Er waren erg veel vrouwen en kinderen en die eersten ontbrak het niet geheel aan wat schoonheid genoemd kan worden. Ze waren lang en goed gevormd en liepen kaarsrecht op met een bevalligheid en vrijmoedigheid die je in de beschaafde wereld niet tegenkomt.
De kennismaking met het volk loopt voorspoedig. Ze blijken zich verstaanbaar te kunnen maken en leggen de fundamenten voor een profijtelijk handeltje. Zeeegels ruilen tegen kraaltjes en spiegeltjes. En dan loopt alles gruwelijk mis. De hele bemanning loopt in een hinderlaag.
Maar er was slechts een heel korte tijd voor nodig om duidelijk te bewijzen dat deze schijnbare vriendelijkheid slechts voortsproot uit een goed doordacht plan om ons te vernietigen. En dat de eilandbewoners, voor wie we zoveel misplaatste achting hadden, tot de meest barbaarse, spitsvondige en bloeddorstige ellendelingen behoorden die ooit het aardoppervlak hebben bezoedeld.
En Pim kan het je nog sterker vertellen.
Uit alles wat ik van deze ellendelingen heb kunnen zien, moet ik naar waarheid constateren dat ik de indruk had dat ze het meest verdorven, hypocriete, wraakzuchtige, bloeddorstige en demonische mensenras waren dat de aarde bevolkt. Het is duidelijk dat ze geen genade voor ons hadden gekend wanneer ze ons te pakken hadden gekregen.
Pim en zijn metgezel, de half-Indiaanse spierbundel Dirk Peters, weten de dans te ontspringen, gijzelen 1 Tsalaliaan en kapen 1 van de kano's van de Tsalalianen. Omdat terugvaren geen zin heeft, aangezien de poolwinter op punt van beginnen staat en de ring van ijs zeker potdicht gevroren zal zijn, kunnen ze maar 1 kant op en dat is verder naar de Zuidpool. De stroming wordt steeds sterker en het water wordt steeds warmer, totdat het niet meer mogelijk is je hand erin te houden. En dan komen ze bij een grote muur van neerstortend water. Eerst dachten ze nog dat het een luchtspiegeling was, een variant van het noorderlicht, maar het is echt.
Ik kan het met niets anders vergelijken dan een waterval zonder grenzen, die zich geluidloos in zee stortte vanaf een immense en ver verwijderde helling in de hemel. Het reusachtige grote gordijn strekte zich over de hele zuidelijke horizon uit. Het bracht geen enkel geluid voort.
En de kano van Pim en Peters wordt door de stroming het gordijn doorgetrokken. En daarmee eindigt het boek. Hoe Peters en Pim het overleefd hebben, weten we niet. Hoe ze in vredesnaam terug zijn gekomen in de Verenigde Staten is een raadsel dat in de nevelen van Antarctica gehuld zal blijven. Dat gedeelte van het verhaal heeft Pim nooit op schrift gezet na zijn terugkeer. In een fraaie staaltje manuscript, fictie, wordt in het voorwoord al aangegeven dat Pim vermoedde dat niemand zijn verhaal zou geloven. De getuigenis van zijn compaan zou niet veel helpen, want dat was een halve Indiaan. Met die ontzettend Indiaanse naam Dirk Peters. Daarom hebben Pim en de redacteur van de Southern Literary Messenger, een literair maandblad uit Richmond, Virginia, een zekere Edgar Allan Poe, besloten het eerste deel van het verhaal uit te brengen als fictie. Vlak voordat Pim besluit ook het tweede deel op papier te gaan zetten, overlijdt hij. En een jaar later, in 1849, komt ook Edgar Allan Poe te overlijden. Ooggetuigen verklaren later, maar ooggetuigen verklaren wel meer, zeker met betrekking tot de geheimzinnige dood van Poe, maar goed, ze hebben dus verklaard, naar het schijnt, dat hij in een mogelijk delirium verkeerde en herhaaldelijk de naam Reynolds uitsprak. Reynolds. Onthoud die naam. Jeremiah N. Reynolds. Er wordt op gehint dat de reden waarom de inboorlingen van Tsalal zo woest en genadeloos reageren op Arthur Pym en zijn 37 lotgenoten, ligt in het feit dat ze wit zijn.
Het was zonder meer duidelijk dat ze nog nooit een blanke hadden gezien en onze huidkleur leek hen werkelijk af te schrikken.
Op Tsalal is niks wit. De inboorlingen zijn zwart tot en met hun tanden, hun eiland is zwart, de dieren die ze eten zijn zwart en alles wat wit is, van een zakdoek tot een onbekend zeedier, boezemt hen een ontzettende angst en woede in. En als Pim en Peters met hun gegijzelde Tsalaliaan aan het einde van het boek de waterval naderen, van waaruit reusachtig grote en ziekelijk bleke witte vogels komen aanvliegen, worden ze verwelkomd door
een in doodskleed gewikkelde mensengestalte die veel, veel groter was dan welke bewoner van deze aarde ook. En de huid van die gestalte had dezelfde perfecte witte tint als sneeuw.
Nunu, de Tsalaliaan, is dan al van de schrik gestorven. Overigens is dit niet het enige verhaal van Poe over de Zuidpool. Een vroeg verhaal, manuscript in een fles gevonden uit 1831... gaat over een enorm groot schip dat in de hevigste stormen nog alle zeilen voert en voorbij de ijsmuur rondom de Zuidpool komt, waarachter zich een enorm gat bevindt, waarin het water zich in een zielende draaikolk naar binnen stort. Het feit dat de bemanning wordt beschreven als een stel stokoude uitgebluste mannen, geeft voeding aan mijn vermoeden dat dit de Vliegende Hollander is. Het eeuwig over de zeeën dwalende spookschip. In Arthur Gordon Pym voer hij ook al langs, maar toen was de bemanning mors dood. Dan zou het kunnen zijn dat het schip deze verzwelging door de draaikolk overleeft en wellicht aan de Noordpool weer uit de aarde opduikt om verder te spoken. Maar dat staat niet vermeld in het manuscript in die fles. In Poe's fantasie is er op de Zuidpool dus ofwel een waterval vanaf de oppervlakte diep de aarde in, ofwel een waterval vanaf een helling in de hemel naar de aarde.
Maar er zijn nog meer mogelijkheden te verzinnen. Daarover volgende maand meer als we voorbij de Pool reizen en de aarde ingaan in naam van de Jonge Republiek der Verenigde Staten. Dan reizen we met kapitein Zeegeboren de aarde in en we volgen Jeremiah Reynolds tussen de robbenjagers. En Casanova natuurlijk, die mag in dit verband niet ontbreken, dat is logisch.
Dit was de Inktpodcast 14, de ontdekking van Antarctica, fictie over de Zuidpool en verder. Tekst Patrick Passant en de geciteerde auteurs. De tweede stem is van Paul den Arend. Opname, montage en sounddesign Patrick Passant.